Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen de bedezang voor de predikatie zingen. O God, die onze Vader zijt, en wat daar verder volgt. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 6. Ik herhaal Handelingen 6, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goed getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde al de menigte, en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden de handen op. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagogen, genaamd de Libertijnen en de Cyreneërs en de Alexandrijnen, en degenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden, deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken. En dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 119, de versen 45, 49 en 53. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. En wat er verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we hebben zojuist in het gebed genoemd dat in de achterliggende week meneer Jongeneel is overleden. Afgelopen dinsdag hebben we hem nog bezocht op zijn sterfbed. Een enkele zin konden we nog samen wisselen. En als je dan zo daar bent en je praat een poosje, dan gaan er twee dingen door je heen. In de eerste plaats dat het zo belangrijk is dat we het woord van God begrijpen. Dat we weten dat er een Bijbel is, dat die Bijbel 66 boeken heeft en bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament door de Heilige Geest geschonken en dat God daarin zijn boodschap in deze wereld bekend maakt. En laat niemand denken dat het nutteloos is om veel van dat woord te begrijpen. Begrip van het woord. Maar verstaan we nou ook het woord? Kijk, als je op je sterrenbed ligt, heb je er niets aan dat je weet dat de Hebreeënbrief misschien is geschreven door iemand anders dan de apostel Paulus. Dan heb je er ook niet veel aan dat je weet hoe er in het Oude Testament allerlei ceremoniële wetten waren. Maar als het erop aankomt, dan gaat het erom of wij de kernboodschap van de Bijbel verstaan. En of dat praktijk is geworden in ons leven. Ik denk aan de Canaanese vrouw. Die vrouw, dat was een heidense vrouw, dus die wist amper wat van die hele tempeldienst in Israël. Maar ze kwam bij de Heer met haar nood en ze zei, Heer, help mij. De Heer wees haar af en ze hield vol. En dan zegt de Heer, zo groot, o vrouw, groot is uw geloof. Kijk, die vrouw die verstond het woord, die verstond het, dat er maar één redder is, één zaligmaker. En dat is Christus en daar moet ik zijn voor mijn nood. En niemand anders kan me helpen. Sterrenbed was dat ook weer even. Als je samen zo met te praten, voor Johannes 1 vers 29 ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat het daarom gaat, of we dat verstaan. En of we die boodschap kennen in ons leven, of dat ons leven stempelt. En als dat, als het eeuwigheid wordt, het houvast is in ons leven. Daarna nog even bij broeder Verwoerd geweest, dan kom je weer hetzelfde tegen, hè. Dat het verstaan van de schrift en dat ene nodig, dat we die zalig maken kennen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want dit leven is maar kort. Het is zomaar een reis, een zucht. We leven zomaar een ogenblik. En het is met allerhande moeite omgeven. We zijn zwervers in deze wereld. Maar de gelovigen die weten. Wachten de stad die fundamenten heeft, en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Daar gaat het tenslotte om. Of we straks, wie weet hoe spoedig, door een ware geloof die zaligmaker omhelzen en op zijn gerechtigheid mogen ingaan in die andere wereld die eenmaal komen zal. En waarvan in het woord getuigenis wordt gegeven. We staren die oude broeder met jaloers na. Aangekomen. Op de plaats waar nooit meer een inwoner zal zeggen, ik ben ziek. En alle tranen van de ogen zijn afgewist. En soms denk je ineens, Heere, hoe lang nog? Hoeveel stappen nog in deze door de zonde bezoedelde wereld, waar de duivel zijn triomfen viert en waar het ongeloof krachtig en machtig is en we niet anders tegenkomen dan een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Hoe lang nog? Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Dat is het uitzien van de kerk des Heren. Gemeente, dat woord verstaan, daar gaat het om in ons leven. Daar wil ik nog een tweede gedachte aan toevoegen voordat ik naar hoofdstuk 6 van Handelingen ga. Er zijn veel mensen en die vragen wel eens, hoe gaat het met u? En ik vind dat eerlijk gezegd een moeilijke vraag, zeker als weduwnaar. Want als je ja zegt, dan denken de meeste mensen, nou, die man komt er aarde bovenop. En als je nee zegt, dan lijkt het net alsof het een en al somberheid en narigheid is. En beide zijn niet waar. Dus die vraag, hoe gaat het, is best een lastige vraag. Maar soms zeg ik tegenwoordig, maak u een andere vraag doen. Waar ging de preek zondag over? En dat hou je dan eens bij. Waar ging de tekst over? Heb je er nog wat van onthouden? En soms krijg je een heel mooi antwoord, een fijn antwoord. En dan kun je nog even over doorpraten waar het nou over ging. Maar soms krijg je ook geen fijn antwoord. Want dan heeft men dat vergeten. Soms op maandag al. Soms op woensdag al. Soms op donderdag. Niks mee gedaan. Niet meegenomen in de gesprekken. Niet meegenomen in de gebed. Niet meegenomen in ons denken. God die een uur lang zijn boodschap aan ons vertelt. En een dag later, als hij, ja, ik zou het niet weten. Ja, zegt u, maar we kunnen toch niet alles onthouden? Nee, dat hoeft ook niet. Het valt me wel weer op als je dan even verder zo me vraagt, waar gaat u naar vakantie? Dat mensen dat nog van vorig jaar weten en het jaar ervoor. En buitengewoon goed. En dat ene woord waar God ons mee nawandelt. Het eerste, hè, lees, zoek dat woord. Alsjeblieft, hier is het. Doe er winst mee. Voor de eeuwigheid. Kunnen zomaar vergeten. Zullen we het vanmorgen eens anders doen? Zullen we vanmorgen dat woord eens onthouden? Want dan staan we vanmorgen stil bij een tekst die u, althans het begin van de tekst, best kunt onthouden. Kinderen, ouderen, jongeren. We gaan stilstaan bij het eerste stukje uit Handelingen 6. De zevende vers, het eerste stukje maar. En het woord Gods wies. En het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare de priesteren werd het geloof gehoorzaam. En het woord Gods wies. Wies, dat betekent nam toe, groeide, deed kracht. En het woord Gods wies. Daar kunt u dus over nadenken de komende week. Vanavond, vanmiddag. Daar kunt u over nadenken morgen en overmorgen dat woord wies. Als je in de tuin loopt, het is droog en het groeit wat minder. En als je er water op gooit, dan gaat het weer groeien. De natuur groeit. Het woord groeit. Dat staat hier in de Bijbel. Daar kun je over bidden. Als je knieën buigt en zegt, Heere, nu is dat voor mij onbekend. Zou u mij dat ook willen schenken, dat dat woord in mijn leven groeit? Want dat staat er, het woord groeide. Wies. Misschien is het heel moeilijk in ons leven. Nou, dan hebben we hier een geweldig medicijn. Want het woord Gods wies. U voelt wel, gemeente, daar valt veel over de tekst en het verband van onze tekst te zeggen. En we schrijven onder dit gedeelte, dit hoofdstuk, de eerste zeven versen, maar de wasdom of de groei van het woord. En dan staan we stil bij drie punten. In de eerste plaats is die groei, die wasdom, heel wonderlijk. En er staat nogal wat in hoofdstuk 6. In de tweede plaats is die groei gefundeerd, die is ergens op gebaseerd. En tenslotte, die groei is ook groot. Dat gaat voort. En dat zijn al die priesters die ook tot bekering komen, tot het geloof gehoorzaam wordt. Een grote schare. En het vermenigvuldigde, hè, vermenigvuldigde, dat weet u wel, dat is, je hebt optelsommen, 1 plus 2 plus 3. Je hebt ook vermenigvuldig sommen. 1 maal 2 maal 3. En die laatste reeks die gaat een stuk harder. Dan staat hij dus vermenigvuldigd in de Bijbel. Dus het is een hele sterke groei. Het woord Gods wies. Gemeente, we zijn toegekomen aan Handelingen 6. We zijn zo de laatste weken maar aan het stilstaan bij het begin van het boek Handelingen. Ik heb u de vorige keer ook verteld, en op de website kunt u dat ook lezen, welke belangrijke elementen er in die eerste hoofdstukken van dat boek Handelingen te vinden zijn. Natuurlijk de eerste plaats de uitstorting van de Heilige Geest en de hemelvaart van Christus. Het is Gods werk. In de tweede plaats komen voortdurend getuigenissen tegen van de apostelen. De apostelen preekt op de Pinksterdag, daarna voor het Sanhedrin. We hebben er ook al een en ander maal bij stilgestaan, dus we gaan dat nou ook niet herhalen. Hoewel het in die hoofdstukken natuurlijk wel elke keer weer terugkomt en het in de hoofdstukken elke keer met zijn eigen accenten wordt herhaald. En straks in hoofdstuk 7 lezen we weer een enorme getuigenis van Stefanus. We staan vanmorgen stil bij nog een ander element en dat is die wasdom en het woord wies. Die uitdrukking komen we meer tegen in de Bijbel, in het boek Handelingen. Als we even verder doorbladeren in het boek Handelingen, dan komen we die uitdrukking tegen in Handelingen 12 vers 24. Daar lezen we weer precies hetzelfde, dat het woord wies. En we komen die uitdrukking tegen in Handelingen 19 vers 20. In Handelingen 19 vers 20, daar lezen we: alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Dat is een bekende uitdrukking in het boek Handeling. Een uitdrukking die waarschijnlijk ontleend is aan het Oude Testament. Want daar lezen we dat het volk wies groeide in Egypte, in Exodus. En mogelijk heeft Lucas daaraan dit woord ontleend. Hoe het ook zij, hij zegt dat het woord wies groeide. En onze kanttekenaar die geeft dan ook een uitleg bij dit gedeelte en bij dat woordje wies. En dan schrijft onze kanttekenaar, ik zal het even voorlezen nu alvast, daar kom ik er straks nog wel op terug. Dan zegt de kanttekenaar bij dat woord wies, kanttekening 22, dat is: het woord nam toe ten aanzien van de veelheid, zodat plaatsen waar het gepreekt werd, als de personen die het aannamen. Dus in tweede opzicht neemt dat woord toe. Het wordt op allerlei plaatsen gepreekt. En het doet ook kracht in het leven van allerlei mensen die dat woord aannemen. Dus in tweede opzicht groeit dat woord. En dan gaan we nu vanmorgen eens bij stilstaan. Vanuit dat zesde hoofdstuk, hoe dat woord wies, hoe dat woord dus kracht doet, toeneemt. En dan wil ik in de eerste plaats stilstaan bij het wonderlijke karakter van dat groeiende woord. Hoezo wonderlijk? Nou, wonderlijk, dat betekent altijd, dat hadden we nou net niet verwacht. Wonder betekent dat een dode gaat leven. Nou, als je naar de dode weg gaat, naar de begraafplaats, dan verwacht u niet dat die graven opengaan. En dat die mensen die daar liggen, die lichamen, dat die weer levend worden. Ze worden wel een keer levend, maar dat is op de jongste dag. Een wonder zou betekenen dat zo'n steen weggaat en dat iemand eruit komt. Op de jongste dag gebeuren er dus grote wonderen. Maar we verwachten dat niet vandaag. Tenzij vandaag de Heer natuurlijk terugkomt. Dan zou dat kunnen gebeuren. Maar een wonder is dus iets dat de dingen gebeuren die volstrekt tegen alle natuurwetten enzovoorts ingaan. Een wonder is altijd weer een ingrijpen Gods. En als die groei van dat woord, dat is heel wonderlijk. In de eerste plaats al wonderlijk, omdat er een geweldige tegenstand is in Jeruzalem van de Satan. En die gebruikt daar het Sanhedrin voor en noem allemaal maar op. Daar in Jeruzalem was de Heer Jezus vermoord, gekruisigd. En dat nou daar dat woord gaat groeien, dat is wel wonderlijk natuurlijk. Maar daar hebben we al zo het een en ander van gehoord. Dat gaan we nou niet herhalen, die geweldige vijandschap van dat Sanhedrin. We zien ook dat er problemen zijn in die gemeente waar dat woord dan groeit en waar dat woord kracht doet, ontstaan ook problemen. Er zijn ook mensen die dat woord niet oprecht aannemen. En daar begint hoofdstuk 5 mee en dan krijgen we de geschiedenis van Ananias en Safira. En dat zien we ook de hele Bijbel door en daar hebben we ook al het een en ander van gezegd. Dus dat gaan we nou ook niet herhalen. Dat is wel een belangrijke waarschuwing. Jezus zegt bijvoorbeeld aan het einde van de bergrede: er zijn mensen die mijn woord horen en niet doen. Dat zijn dwaze mensen. En er zijn mensen die mijn woord horen en het wel doen. En dat noem ik verstandige mensen. En wat betekent dan dat woord horen en doen? Nou, Jezus heeft bijvoorbeeld in de bergrede gezegd: zoek eerst het koninkrijk Gods. Nou, het is verstandig als u dat gaat doen. En het is dwaas als u dat niet doet. En dat zeg ik niet, dat zegt de Heer Jezus. Dat staat dus in de Bijbel. En ik hoop dat u de majesteit en de kracht van de schrift kent. Maar wie doet dat woord dan niet? Nou, dat doet iedereen. Dan zijn we het zo weer vergeten. En wie doet dat woord dan wel? Ja, dat is inderdaad Gods genade. God door genade woont en werkt. Maar laten we het wel tegen elkaar zeggen. Dat er dus in die vroegchristelijke kerk en in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus twee soorten mensen waren. Zij die dat woord hoorden en deden en zij die dat woord hoorden en niet deden. Matthäus 7. Maar nou vanmorgen zien we nog weer een ander probleem. Dus die groei van de gemeente die is wonderlijk, want de vijandschap is geweldig. Er zijn ook in de gemeente mensen die schijnen, dus het is niet echt. Maar nou komt er vanmorgen in hoofdstuk 6 nog een ander probleem bij. We lezen in het eerste vers dat de weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En we lezen in vers 2 dat de apostelen nalaten, niet willen, dus niet alleen de tafelen bedienen, maar dat ze zich vooral concentreren op het woord en niet op de tafelen. Wat betekent dat? Die vroegchristelijke kerk was een gemeenschap. En er was in die vroegchristelijke tijd natuurlijk geweldig veel armoede. Dat hoorde eigenlijk bij het leven. De mensen besteden meer dan de helft tot 60-70% van hun inkomen aan eten en drinken. Dus zoveel geld en zoveel van je inkomen moest je daaraan besteden. Want het was duur en het was er weinig. Het was vaak armoede en men leefde ook in zeer gebrekkige omstandigheden. Wij kunnen ons dat als westerse, moderne mensen amper indenken. Je loopt door de Albert Heijn en je staat bij het schap voor de rijst en je ziet 10 soorten rijst. Je komt bij het schap voor de groenten, je ziet 20 soorten groenten. Je komt bij de blikken en bij de potten en ik weet niet wat er allemaal is. En we hoeven er relatief ook nog niet eens zoveel voor te betalen. Misschien dat u 10% of 15% van uw inkomen besteedt aan eten en drinken. Nou, dat was toen totaal anders. En daarom hadden de mensen het ook moeilijk soms, want men had niet genoeg geld om eten te kopen. Vooral weduwen, weduwnaren, alleenstaanden, leefden soms in zeer gebrekkige en moeilijke omstandigheden. En dat komt dan ook in die vroegchristelijke kerk naar boven. En dan zie je dat de weduwe van de Grieken, je had dus Hebreeuwse christen, in Jeruzalem woonden over het algemeen Joodse mensen. Maar in Jeruzalem woonden ook allerlei oudere mensen die kwamen uit Rome en uit Efeze en uit de diaspora. En die gingen dan het laatste stukje van hun leven naar Jeruzalem toe om bij de tempel te wonen. En die oude mensen die stierven dan soms, de man stierf met een weduwe over en die hadden het vaak erg moeilijk. En nu werden die mensen die uit de diaspora kwamen, die vroeger in Rome hadden gewoon in Efeze, Joodse mensen, die werden in de dagelijkse zorg die die gemeente uitoefende overgeslagen. Die werden niet zo goed behandeld. De Joodse mensen uit Israël die werden beter behandeld dan de mensen die uit de diaspora kwamen. Dat staat in vers 1. De Grieken murmureerden omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening werden overgeslagen, verzuimd werd. Dan zie je dat daar in die vroegchristelijke kerk, waar dus die enorme groei plaatsvindt, ik heb het al gezegd eerder, 10-20%, en als je het naar Amersfoortse begrippen zou omrekenen, dan zou je dus komen dat er in enkele weken tijd een kerk hier in Amersfoort zou staan van 30.000 leden en doopleden, allemaal bekeerde mensen. Nou, dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen. Het gebeurt ondertussen wel hoor, gemeente. We dachten in China wat er gebeurt, wat wij allemaal niet eens zien. Dat stille werk van de Heilige Geest in deze wereld, dat gaat onverstoorbaar verder. Dat was het toen en toen nog, die geest is echt niet veranderd. En hij werkt in deze wereld soms stil en dan opeens kan er weer ergens een plaats, een plek zijn waar die geest wordt uitgestort en weer krachtig werkt. Dat is ook in de geschiedenis van Gods kerk wel gebleken. Er zijn allerlei perioden geweest, opwekkingsperiodes, waarin de Heer heel krachtig heeft gewerkt en er veel mensen tot bekering kwamen. In Amerika heb je bijvoorbeeld de Great Awakening gehad, de grote opwekking. De tijd van Jonathan Edwards en zijn opvolgers. En Whitefield. Hier in die vroegchristelijke kerk. Waar je dus als het ware de glans ziet van dat werk Gods. Wat zo rijk en zo heerlijk zich openbaart. Problemen. Zorgen. En dan zien we dus de gebrokenheid naar voren komen in die vroeg christelijke kerk. Die kerk die eigenlijk staat en die ligt te glanzen in de zon van Gods genade. Wat moeten wij daar nou uit leren, gemeente? Nou, dat ook in alle werk Gods in deze wereld, daar komen we de gebrokenheid tegen. En dat ondanks die gebrokenheid gaat God door met zijn werk. En dat is nu dat die wondervolle wasdom, het woord wies. Het woord wies. Ook als er misschien een verkeerde leer is. En dat kom je helaas nog wel eens tegen. Verkeerde leer. De dingen worden niet gezegd in overeenstemming met de Bijbel. De Bijbel wordt genegeerd of wordt niet goed uitgelegd. En dan toch wil de Heer dat gebruiken. En toch werkt de Heer voort met zijn werk. En gaat hij door. God is aan tijd en plaatsen niet gebonden. God bindt zich aan zijn woord. Die gebrokenheid die kan ook voorkomen als we een verkeerde levenswandel hebben. Als onze levenswandel niet is in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Dat is natuurlijk bedroevend. Daar moeten we ernstig tegen waarschuwen. Maar dat staat Gods geest niet in de weg. En het woord wies. Hier in dit gedeelte is er verkeerde organisatie in de gemeente. Er is nalatigheid geweest, men heeft daar niet goed op gelet. Maar dat staat de wasdom van dat woord niet in de weg. Wel zien we dat de apostelen maatregelen nemen. Maar gemeente, laten we dan nooit denken dat dat woord gebonden in God gaat voort met zijn werk. En dat is die wondervolle kracht van dat woord, die ook vandaag nog voortgaat, dwars door alles heen. Ook door alle oppervlakkigheid. De Heere werkt. Het is zijn werk. En hij zal zijn doel bereiken. En dat is nou die wonderlijke groei toen en ook vandaag. Maar kijk nog naar de kerk van Nederland. Gewoon naar de kerk als zodanig. Wat kom je dan een geweldige verwarring tegen? Wat kom je een enorme wereldgelijkvormigheid tegen? Wat kom je een grote hang naar de wereld tegen? De wereld die niet alleen buiten, maar ook in de kerk een plek heeft gekregen. Het woord Gods wies. Kijk, gemeente, wij kunnen het verzondigen. Als je de profeten leest, Hosea, Jeremia, Jesaja enzovoort, dan kom je het voortdurend tegen. Dat volk het zo diep kan verzondigen dat God zijn oordelen niet meer tegenhoudt. Wie een beetje thuis is in het lezen bijvoorbeeld van de kleine profeten, Hosea bijvoorbeeld, die komt dat tegen. Dat de 10 stammenrijk wordt door God losgelaten en het is eeuwig omgekomen. God straft de zonde wel. Er kan een periode aanbreken dat de Heer zegt, hier wil ik niets mee te maken. De oordelen komen, onherroepelijk. We komen er bij Jeremia ook tegen. En Jeremia is kapot geschreeuwd erheen. Het volk wilde niet luisteren. En zo ging dat volk in ballingschap. Maar laten we aan de andere kant ook nooit vergeten, dwars daardoorheen zien we hier ook in het begin van de handeling hoe de Heer dat woord gebruikt en hoe dat woord toeneemt. Geldt ook vandaag nog, gemeente. Te midden van alle gebrokenheid. Te midden van alle gebrek. Want de volmaakte kerk die bestaat er helemaal niet. Ja, we zijn er wel naar op zoek, maar die bestaat echt niet. Toen ook al niet. Die kerk was niet volmaakt. We komen zo nog wel een voorbeeld tegen van de onvolmaaktheid van de kerk. Maar dwars daar doorheen werkt God. En het woord wies. Het wies in de harten van jongeren, van ouderen. Het woord groeit in de harten van vaders, van moeders. Het woord groeit in de gezin op allerlei plaatsen en onder allerlei mensen. Laten we maar vlug naar onze tweede gedachte gaan als we gaan letten op de wasdom van het woord en wat er in dit hoofdstuk over die wasdom is te vinden. Eerst gaan we samen zingen en dat doen we. Psalm 106, daarvan het derde vers, 106 vers 3. Er is dus een probleem in die gemeente ontstaan en daarin komt de gebrokenheid aan het licht. Dat alles dus, hè, dat we hier op aarde geen volmaakte kerk hebben, maar dat de kerk hier op aarde een strijdende kerk blijft in allerlei opzichten, vol met gebreken en tekorten en noem allemaal maar op. De weduwe werd in de dagelijkse bediening verzuimd. En nu het antwoord, de oplossing. Althans, hoe gaan de apostelen daarmee om? Nou, we zouden natuurlijk zeggen, ja, het is allemaal niet waar. Dat doen wij vaak, gaan we het ontkennen en dan... Dat is niet dat, dat wordt niet wat hier in de Bijbel staat. We zouden ook kunnen zeggen, nou, het valt wel mee. We kijken wel, we laten het een beetje lopen en zo. Nee, dat wordt ook niet gedaan. Maar wat is nu de Bijbelse weg en wat leren we hier uit dit gedeelte? De apostelen, de 12, vers 2, die roepen de menigte, dus de leiders en de gemeenteleden samen... Hoe we dat precies voor moeten stellen is een beetje moeilijk, want het gaat natuurlijk om duizenden hè, mannen. En je kunt je voorstellen dat er afgevaardigden zijn geweest en die komen samen. En het is niet behoorlijk, ze vertellen dat wij het woord nalaten. Wij kunnen niet ophouden met het woord te preken en dat door te geven aan mensen. En er moet dus een oplossing komen voor dat dienen van de tafel, van de zorg voor de weduwe. Het voorstel is dat er broeders worden gekozen, mannen met een goede getuigenis, vol van de Heilige Geest. Kijk maar in vers 3. Die dan over deze nodige zaak, over de bediening van de weduwen en de hulp voor de weduwen kunnen doen. De apostelen zullen dan volharden, dit woord behaagt. En dan zien we dat er 7 mensen worden gekozen, de handen op worden gelegd en die 7 mensen, dat is Stefanus, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus en Jodengenoot van Antiochië. 7 namen. 2 namen zijn ons uit de schrift bekend, want Stefanus, daar gaat hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 verder over. Hoofdstuk 8 gaat over Philippus. En later in de Bijbel komen we het boek Handeling Philippus nog een keer tegen. En verder komen we van die 7 mannen misschien nog iemand tegen in de Bijbel. En dat is Nicolaus, een Jodengenoot. Calvijn wijst erop dat in Openbaring 2 vers 15 er over gesproken over Nicolaïten. En dat zijn mensen die hebben verwoestend werk gericht in de vroegchristelijke kerk. Ongeveer zo'n 60 jaar nadat dit gebeurd is. Volgelingen van Nicolaus. En het kan dus zijn dat die Nicolaus toen, op dat moment, een discipel was. Iemand die voorgaf dat hij genade en daar ook echt in geloofde, oprecht was, maar later is afgevallen. En verschrikkelijke dwalingen heeft geïntroduceerd in de kerk des Heren. Namelijk dat wereld en kerk, dat kon wel samen enzovoort. Dat was de dwaling van de Nicolaïten, de dwaling eigenlijk van Biliam. De kanttekenaren zeggen dat is niet helemaal zeker. Oude verklaarders, waaronder bijvoorbeeld Origenes en anderen, die zeggen dat is wel zo. Calvijn gaat er in ieder geval uit dat die Nicolaus een bedrieger is geweest. Net bijvoorbeeld als Demas, hoewel de kanttekening daar ook weer voorzichtig over zijn. Wat kunnen we daar nou van leren? Die apostelen die hebben een probleem en ze zoeken naar mannen en ze hebben 7 mannen uitgezocht. Die apostelen waren door Christus zelf aangesteld. En stel nou dat Calvijn gelijk heeft in zijn uitleg. Dat die Nicolaus inderdaad die man is die later dus de vader is geweest van die beweging van de Nicolaïten. En die zeer verwoestend is geweest in de kerk rondom de eeuwwisseling. Dan kunnen we daaruit leren dat ook die apostelen mensen waren, net als u en ik. En dat die apostelen alleen hebben gekeken naar wat heeft die man gezegd en wat doet hij. Ze hebben nooit een oordeel geveld over zijn hart. Dat konden ze niet. En ze hebben zich daar dus, zouden wij ze in vergist? Nee, ze hebben zich niet vergist. Ze hebben gedaan wat ze behoorden te doen. Namelijk kijken naar de blijken of er genade is, naar de vruchten. En die waren er op dat moment. Maar later is het verkeerd gegaan in het leven van die man. En ze hebben dat aan de Heere overgelaten. Gemeente, zo is het eigenlijk nog. Ik ben geen harde kenner, u ook niet. Ik heb genoeg aan mezelf. Wij staan persoonlijk voor God en wij moeten kijken naar de vrucht. Hoe is het in de vrucht in het leven van iemand? En het leek bij Nicolaus mooi te zijn. Maar het viel later toch wat tegen. En hij viel terug in het Jodendom of in geld of wat niet al. Het is verkeerd afgelopen met deze man. Net als bij Saul. En net als verschillende in Judas. Een Orpa. En dan komen we die lange rij in de schrift van mensen die er heel dichtbij zijn geweest. Maar toch niet hadden. 1 van de 7. Bij de apostelen 1 van de 12, Judas. En Jezus zegt de rijk, de wijze, de dwaze, maar 5 van de 10. Wel ernstig, hè? Dat er ook in die oplossing die de apostel niet aandacht en dat woord was, toch ook weer van die ernstige dingen later openbaar komt. En toch was dat woord. Komt het nou dat dat woord was? Dat die gemeente groeit. In aantal plaatsen waar gepreekt wordt en mensen die dat woord aannemen. En dan gaan we nog een keer naar dat stukje kijken. In de eerste plaats zal dat woord groeien. Omdat de apostelen zeggen, wij zullen volharden in de bediening des woords. Vers 4. Het woord was, omdat die apostel, ondanks alles wat er gebeurt met het Sanhedrin, in de gemeente met Ananias en Sapphira, Nicolaus, wat ze misschien later ook iets hebben gezien, dat weten we niet. Ze zijn voortgegaan in de bediening van het woord. En het woord wies. Dat betekent dat woord uitleggen, dat woord ja, zichtbaar, merkbaar, hoorbaar laten klinken in de gemeente. En het woord is de boodschap van de gekruisigde, de opgestane Christus. Dat is de boodschap die de apostelen voortdurend hebben gebracht. De kruisdood van Christus. We dienen de gekruisigde. Ik hoorde het afgelopen week dat er tot en met de 4e eeuw nooit afbeeldingen zijn gemaakt van de kruisdood. En waarom niet? Omdat dat zo'n afschuwelijke dood was. En je bijna van, ja, ik kon het je bijna niet voorstellen. En daarom zijn er tot aan de 4e eeuw nooit afbeeldingen van gemaakt. Men hing aan een paal, men zat op een paal. En men stierf door uitputting. En hoe langer je daarin verdiept, des te ernstiger wordt. En dat hebben de apostelen gepreekt. Zo is de Heer Jezus gestorven voor onze zonde. Als we werkelijk de ernst van de zonde willen leren kennen, overdenk dan maar diep de kruisdood. Paulus heeft nooit anders gedaan dan Jezus en die gekruisigd. Zo erg is de zonde. Dat dat dan nodig was, want anders kwam er nooit meer een weg terug naar God. U voelt wel, gemeente, dat is heel wat anders dan dat je met een of ander blinkend kruis door de straten van Amersfoort loopt. De Passion of iets dergelijks. Voor mijn beleid heeft dat totaal niets met het kruisevangelie te maken. Ook niet dat we mooie kruisjes hebben van hout en weet ik wat allemaal meer van goud. De kruisdood is een afschuwelijke boodschap. Die boodschap, daar gaat de mens van nature, als hij al ogen heeft, van huiver. Diezelfde boodschap is, als we niet meer weten waar met onze nood en onze schuld naartoe moet, omdat we de dood hebben verdiend, is dat de enige boodschap die overblijft. Dan gaan we dat evangelie verstaan. Dat was afgelopen dinsdag, de laatste keer. Dus een oude broeder zit aan zijn sterfbed. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zo is er nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die gekruisigd. Die gaf voor mijn zonde, voor mijn reddeloze verlorenheid. En die daar afdaalde stap voor stap in de verlorenheid en de reddeloosheid van de gekruisigd. Hij was beangst. Hij is in de angst geweest. En dat voor mensen die het verdiend hebben. God nooit meer naar ze zou omgaan. Dat hebben de apostelen gebeurd. De gekruisigde en de opgestane Christus. En wat is dat? Nou, dat hij leeft als vaders rechterhand. Dat hij regeert en alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Die dood geweest en die leeft en die de sleutels heeft van de hel en van de dood. We hebben niet te maken met een zaligmaker die ver weg is. Kijk, dat is ook weer zo'n diepe gedachte. Als er iets probleem is, dan ga je eens met iemand anders praten. En je gaat eens nadenken en weet ik wat allemaal meer. Je hoort het bij ziek zijn. Ja, we kunnen nog bidden. Nee, we kunnen niet. Het eerste wat we doen is bidden. En waarom? Omdat er in de hemel een levende koning is, die almachtig is en die maar te spreken heeft en het is er en te gebieden en het staat er. Het machtigste wapen wat de kerk op aarde heeft, dat is het gebed. Want daarmee doen we een beroep op de levende en almachtige zaligmaker. En daarom hebben die apostelen die opgestane zaligmaker gepreekt. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. u beroep doet op deze zalig, maar nee, niet dat God nu alles geeft wat we willen hebben, dat begrijpt u. Als u beroep doet op deze zaligmaker, die is aangenaam bij God, en dan zal de Heer horen op zijn wijze, op zijn manier. Zo hebben de apostelen dat woord gepreekt en zijn voortgegaan in de verkondiging van het evangelie, in de bediening van het woord. Ze zijn voortgegaan in de gebeden, volharden in het gebed, het openbare gebed, maar ook het stille. Nou, het ongeordende gebed zou ik bijna zeggen. Ik heb er in de kerkbode over geschreven, ik moet dat daar allemaal niet herhalen. Wat is de kracht van het ware christen? Wat is de kracht van de prediking? Wat is de kracht van het leven des geloofs? Dat is de voortdurende realiteit van bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. Paulus zegt het in de brief aan de Thessalonicenzen: bid zonder ophouden. Dat uw leven gestempeld wordt door het woord van God. En dan vervolgens zien we in die gemeente dus het gebed, de prediking van het woord. En in de derde plaats gaat dat woord, zal dat woord was, doordat er diakenen komen die zich bemoeien met de zorg voor de arme mensen. Dat er een orde komt, dat er een structuur komt, dat er dingen geregeld worden. En dat is wat hier staat. Hier vinden we, denk ik, en dan volgen we Calvijn toch, de oorsprongen van het diakenambt. Wat later in de vroegchristelijke kerk, als we de Romeinenbrief lezen, Romeinen 12, een eigen plaats heeft gekregen. Door middel van de ambtelijke bediening. En zo wil de Heer zorgen voor zijn kerk, voor zijn gemeente, vanaf de allereerste beginselen af. Vanaf de Pinksterdag af heeft de Heer ambtelijk voor zijn kerk willen zorgen. En dat geldt ook vandaag nog, gemeente. Wij mogen in de Bijbel lezen, dat is heel goed, doe dat elke dag. We mogen onze knieën buigen, doe dat heel veel, geregeld en ongeregeld. We mogen psalmen zingen, we hebben mooie scholen waar we goed onderwijs krijgen voor onze kinderen. En zo kan ik uitgaan wat we allemaal niet krijgen en waar de Heere ons mee nawandt. Maar zullen we nooit de ambtelijke dienst vergeten. Vanaf de Pinksterdag is dat het middel geweest waar God toch voor al heeft gewerkt. Hier ook in dit gedeelte weer. De ambten zijn er niet omdat wij onszelf daar een beetje voor over, dat we zeggen, nou, ik vind het wel fijn om te doen en al dat soort dingen meer. Je komt dat wel eens tegen, hè. Ja, die man is wel oud, maar laat hem toch maar ouderling zijn, want hij vindt het wel fijn om mensen te bezoeken enzovoort. Het is zo aangenaam voor hem. Gemeente, dat zijn toch geen goede gedachten. Natuurlijk, je moet daar altijd voorzichtig mee omgaan, maar ambten zijn er niet omdat wij dat fijn vinden of omdat we dat aansluiten bij de tijd die we hebben enzovoort. Ambten zijn er in opdracht van Christus. En we hebben het maar gehoorzaam te doen. En we hebben die weg maar te gaan, omdat de koning van de kerk dat opdraagt. En Stefanus, die is geen ambtenaar geworden omdat hij dat fijn vond. Hij is ambtenaar omdat hij ertoe geroepen werd en omdat hij getuigde. Het heeft hem zijn leven gekost, precies. Dus God spaart zijn ambtenaars niet, dan stuurt ze erop uit om ex-mandaten Christi in opdracht van Christus, in verbondenheid aan Christus, dat woord Gods te laten klinken in een zondige en in een verloren wereld. Het woord werd gepreekt. De gebeden werden gedaan. En de ambtelijke bediening had zijn voortgang. Hoe staat het in ons leven? Hoe is het met onze omgang en ons zicht op de ambten? Ze worden gezonden om onze zaligheid, om ons heil. Hier in Handelingen 6 kunnen we het grote belang zien van het ambtelijk werk. En de apostelen leggen hun de handen op en zegenden hen. Nou, daar heb je onderwijs en zo wist dat woord. Was dat nou ook in uw leven? Op verschillende plaatsen. Onder allerlei mensen. En dan komen we tenslotte bij onze derde gedachte. Het woord wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. Ja, dat zijn ook weer even mooie trekken aan het begin van Handelingen. Hè? De boodschap klinkt, de Heilige Geest wordt uitgestort en de gemeente groeit. En dan wordt dat niet zomaar in algemene termen gezegd, ja, de gemeente groeit, want dan zouden we nog van alles bij kunnen denken. Nee, het wordt ook concreet gemaakt. Handelingen 2 vers 41, 3000. Handelingen 4 vers 4, 5000. Handelingen 6 vers 7, een grote schade van de priest en het vermenigvuldigde. Er kwamen dus mensen tot bekering. Hoofdzakelijk Joodse mensen. Het zij die in de diaspora leefden of die in Jeruzalem leefden. Maar er komen er heel veel tot bekering. Ook, en dat is het nieuwe in dit gedeelte, uit de priesters. Het Sanhedrin bestond uit drie groepen mensen. Schriftgeleerden, priesters en oversten. 70 man. Priesters hadden een heel belangrijke invloed in dat Sanhedrin. Hadden ook een belangrijke invloed in het volksleven. Bij de tempel en ook in het onderwijs geven aan de mensen. Er wordt een grote schade van de priesters gehoorzaam. Die priesters die dus voor een gedeelte hadden staan schreeuwen, kruist hem. De grootste vijanden worden tot vrienden gemaakt. En straks in hoofdstuk 9 komen er nog uit. Dat is Saulus van Tars. Een van de grootste vijanden die erbij stond toen Stefanus werd vermoord. En toen Stefanus heeft gesproken. Dan zien we hier in dit gedeelte dat God vijanden met zichzelf verzoent. Het woord dat wast in grote omvang. Ik heb er net iets van gezegd, ga dat niet herhalen. Dat woord dat wast in het leven van mens en dat krijgt verdieping. Laat ik daar wel iets over zeggen. Genadewerk begint daar waar een zondaar wordt stilgezet en hij door genade in Jezus als zijn zaligmaker mag aannemen. Daar gaat een weg aan vooraf. Dat is de weg van ontdekking. Maar er komt een moment dat een ziel de Heer Jezus aanneemt als zijn zaligmaker door een waar geloof. Want daarin alleen ligt de rust. En vanaf dat moment begint het geestelijke leven en gaat de Heilige Geest verdiepend werkzaam zijn. En wat is verdiepend werkzaam zijn? Wel dat we terechtkomen bij de noodzaak van de gekruisigde, de betekenis van de gekruisigde, dat we die dingen gaan leren. En dat we ze ook mogen verstaan. En dat leer je allemaal niet op één dag. De grote apostel Paulus die zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. We kennen ten dele, we weten ten dele. En in die kennis van de zaligmaker, daar zijn diepten, daar zijn verborgenheden. Die we nooit zullen doorgronden. Daar is nou een heel leven voor nodig. Om te leren wie deze zaligmaker wil zijn. Bijvoorbeeld, het gaat over mijn erfschuld. Die moet ook weggenomen worden. Als het gaat over mijn dagelijkse zonden. Als het gaat over wie ik ben en wie ik blijf. Dan zegt het einde van onze Heidelberger Catechismus, zondag 51. Als het gaat over de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden. Wil ons. Arme zondaren. De zonde niet toerekenen om des bloeds van Christus wil. Wil ons arme zondaren. Onze verdorven aard en de zonde die ons altijd aanhangt niet toerekenen om des bloeds van Christus wil uitgenade. Kijk, dan ben je aan het einde van de enige troost. Dat is nou voortgaand werk. Dat die persoon van de middelaar in heel je leven meer en meer gestalte krijgt. In de vergeving, maar ook in de vernieuwing. Want God maakt nieuwe mensen. En dat vernieuwende werk van de Heilige Geest, dat krijgt gestalte. Niet alles natuurlijk op één dag. Maar de Heilige Geest die vernieuwt en hij vernieuwt naar het evenbeeld van de Zoon en in gehoorzaamheid aan de Schrift. En dan willen we er graag op aangesproken worden, wat staat er in de Schrift en hoe willen we daarna leven. Heb de broederschap lief. Bid zonder ophouden. Lees het slot van Timotheus 5. Lees al de brieven van de apostelen. En daar vinden we dingen die heel concreet gaan over zuiver leven, oprecht leven. Leven in de gemeente. Leven tot eer van God. Leven in afhankelijkheid van de Heer. En tenslotte de vergeving en de vernieuwing. Het woord wies. En dat is het voornaamste door gemeente. Het uitzicht op de toekomst. Want Abraham was een belangrijk man. Had veel schapen en hoop te doen in deze wereld. Had tenten, had een gezin en wat niet al meer. Maar er staat in de schrift, hij verwachtte de toekomende stad. De stad die fundamenten heeft, terwijl de kunstenaar en bouwmeester God is. Hij verwachtte de toekomende stad. Die man die hunkerde naar het einde. En dat is wat de Bijbel ons leert. Paulus zegt ook dat het zijn met Christus zeer ver het beste is. Filippenzen 1. En alle ware gelovigen hebben toch deze eigenschap. Dat de wereld is voor hen een woestijn geworden. Zal ook altijd een woestijn blijven. En die woestijn trekken ze voort en hunkeren ze. En die grote dag dat ze kon niet mogen aanschouwen. De zaligen zullen ontmoeten en eeuwig met al de godzaligen de lof zullen aanheffen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat werk gaat voort, dat woord wies, op allerlei plaatsen, in de harten van allerlei mensen. Het woord dat verdiepte, zo werd die grote schade van de priesteren, het geloof. Gehoorzaam. En dan nog een enkel woord tot toepassing. En het woord wies. Misschien zegt u. Ik heb niet geluisterd. Vond het ook niet belangrijk. O, wat ik u bidden. Maar ontwaak, gij die slaapt en staat op uit de doden. Vergeet nooit. Vanmorgen werd tegen u gezegd. Het woord wies. Dat woord heeft groeikracht. Met dat woord kom je niet teleurgesteld uit. Met de duivel die bedriegt ons. De wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet. Die blijft in der eeuwigheid. Zult u dat woord hoogachten. En zult u gang en treden vast proberen te maken in dat woord. Want wat nou dat woord niet is. Het heeft geen toekomst. Geen dageraad. Misschien zegt dat is nou mijn probleem. Dat is ook mijn moeite. Mijn worsteling. Ken ik de kracht van dat woord in mijn leven? Heb ik het ook verstaan? Belangrijke vraag hoor. In het begin heb ik gezegd, hebben we het begrepen? Dat kan zijn, het woord groeide. Ja, het woord groeide. Handelingen 6 vers 7. En ook verstaan, dat is nog straks liggen op het einde van mijn leven. Maar ik kan werkelijk leunen op dat woord, op het grote woord wat in de Bijbel is, het woord is vlees geworden. Of heb ik me dan bedrogen? Dat kan ook. Ik zou er een naastig onderzoek naar instellen. En onderzoek dat toch tussen de Heer en uw ziel. Want die Nicolaus heeft zich waarschijnlijk ook bedrogen. Stefanus ging de heerlijkheid in het volgende hoofdstuk al. En tenslotte, misschien zegt u, ja, toch weet ik ervan. Het woord wies. Nou, dan zeg ik heel eenvoudig, hoe was het 10 jaar geleden? Hoe was het 5 jaar geleden? Hoe was het vorige week? Want er staat hier het woord wies. En een kind begrijpt dat wies, dat betekent goed, dan neemt dat toe. En dan zeggen we maar tegen elkaar heel eenvoudig. Wat was nou de laatste keer dat het woord wat deed in uw leven? Ik zat vanmorgen in mijn dagboek te lezen. Van Philpott. Korenaren uit de volle oogst. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid bekroond. Wij zien Jezus. zomaar even nadenken. Even stilstaan. Bij waar het nou om gaat. Bij die levende zaligmaker in de hemel. Die ook vanmorgen nog zegt. En laat opschrijven. Het woord wies. Amen. Slotzang gemeente Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs onfeilbaar woord. En wat er verder volgt. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.